Laat ons in deze kerkdienst waar we samen zijn voor de verbintenis, de inzegening van het huwelijk van Bram en Gemma, ons eerst in stilte richten op God. Laten wij een moment stil zijn. We zijn hier bijeen in het geloof dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Ik mag u en in het bijzonder het bruidspaar groeten namens God. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Samen met Gemma en Bram heb ik liederen voor de kerkdienst nu uitgekozen. Dat was nog best lastig. Ze gaven een hele lijst door van psalmen en liederen die ze eigenlijk wel graag wilden zingen. Ik zei al, dat gaat natuurlijk niet allemaal lukken. Maar één in ieder geval ervan is deze, psalm 121, vers 1 en 4. Ik dacht, die moeten we in ieder geval zingen. Het is een psalm over God die meegaat in het leven. Een God die bewaart door hoogte en dieptepunten. We zingen samen op psalm 121, vers 1 en 4. We zijn blij dat jullie hier zijn, Bram en Gemma, met de families natuurlijk, de ouders, de vrienden. Maar we zijn hier in de kerk gekomen niet voor de gezelligheid om met elkaar te zijn, maar om ook God erbij te vragen voor jullie, in jullie leven. En daarom willen we ook samen nu eerst bidden, om de aanwezigheid van God ook in deze dienst. Laten we bidden. Almachtige en barmhartige God, vandaag is het feest onder ons, Want Gemma en Bram hebben elkaar vandaag in het gemeentehuis hun jawoord gegeven. Daar zijn al grote woorden gesproken over trouw en liefde. En we zijn nu hier gekomen omdat we beseffen dat we dat allemaal niet waar kunnen maken zonder uw hulp. Daarom komen we bij u. Uw draagkracht gaat de onze ver te boven. Als er iemand is die weet wat liefde is en trouw, dan bent u dat. Want u bent God, sterker dan leven en dood. Zo hebben wij u leren kennen uit de Bijbel, waar we horen over Jezus, die trouw bleef tot in de dood. Een liefde die zich uitstrekte zelfs tot zijn vijanden. Daar voelen wij ons heel klein bij. Wij belijden voor u dat wij dat ook niet op kunnen brengen. In de praktijk daarin ook tekortschieten. Onze liefde is vaak zo onaf. Wij danken dat wij toch bij u mogen komen deze dag. Samen met Bram en Gemma. Om te horen uit uw woord. U wilt ons bemoedigen en zegenen door uw geest. De kracht ook geven om uw liefde te ontvangen. En van daaruit de wereld in te gaan. Wees daarom op dit moment bij ons. Verlicht ons met uw Heilige Geest. Nu we ook uit de Bijbel gaan lezen en luisteren naar de preek. Zo vragen wij u uit genade om Jezus wil. Amen. We lezen samen uit de Bijbel. En we doen dat uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente in Efeze. Ergens in de eerste eeuw na Christus geschreven, die brief aan mensen die eigenlijk net tot geloof waren gekomen. En ook nog een beetje zoekende waren hoe dat eigenlijk moest geloven, ook in de praktijk van het leven. Ook tussen mannen en vrouwen en in de onderlinge omgang met de mensen om hen heen, in de verhouding met bazen en slaven. We lezen uit die brief samen, uit hoofdstuk 5, vers 21 tot 33. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben, als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover de schriftlezing. Voor we daar in de preek over horen, zingen we samen. Paulus die vergelijkt de liefde tussen man en vrouw met de liefde tussen God en ons, tussen Jezus en ons. Over die kracht van die goddelijke liefde die ons samenbindt, zingen we: U maakt ons één, U bracht ons samen. Uit Op toonhoogte lied 362. U maakt ons één. Na de preek zingen we psalm over de liefde. Niet over de liefde tussen man en vrouw, maar over de liefde tot God. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Psalm 116, vers 1, 10 en 11, na de preek. Gemeente van Jezus Christus, Bram en Gemma. De man is de baas in huis en de vrouw het sloofje. Dat is een beetje een beeld wat bij je opkomt als je die tekst leest in de Bijbel. Tenminste bij mij wel. Over de vrouw die vooral onderdanig moet zijn aan de man. En de man die het hoofd is van de vrouw. Ja, van binnen begint het bij mij dan al te kriebelen en te protesteren. En wellicht bij jullie ook. In ieder geval bij Gemma, denk ik. Dat lijkt me inderdaad natuurlijk ook niet de bedoeling van een relatie, van een huwelijk. We zijn denk ik ook blij dat het niet meer zo gaat. In het verleden was het soms wel zo. In onze tijd wordt gezegd, man en vrouw zijn gelijkwaardig in het huwelijk. Dat lijkt me ook inderdaad juist. Zo werkt het tussen jullie ook. Jij werkt, Gemma als kapster, je brengt je talenten in praktijk. Bram die werkt ook, wel eens wat te veel als boomkweker. Op de eerste date in Tiel kwam je gewoon een uur te laat. Je vader en Gemma die zei, is die kweker niet iets voor jou? Nou ja, dat is een prachtige manier om te zeggen. Brams moeder zei gelijk, laten we met de kerst maar mee eten. Het ging eigenlijk heel snel en eigenlijk ook heel harmonieus zo, tussen jullie samen. Heel gelijkwaardig. Hè? Hoezo de man de baas en de vrouw onderdanig? Nou ja, dat vragen we ons dus nu even af. Wat bedoelt Paulus eigenlijk daarmee? Wat wil God daarmee zeggen? Ik denk dat Paulus in het verleden wat dat betreft wel verkeerd begrepen is. Hè, zo kan dat snel gaan, dat je al heel snel bepaalde oordelen klaar hebt, ook over elkaar. Jullie hebben dat in bepaald opzicht ook wel meegemaakt. Allebei een andere achtergrond gehad, afkomstig uit een andere kerk. We denken als mensen al heel snel van elkaar dat wij het beter weten, dat onze manier beter is. Maar hoe de een gelooft en hoe de ander gelooft, dat kun je niet met elkaar vergelijken. Je moet elkaar niet afschrijven, maar naar elkaar luisteren. Nou, zo geldt het ook voor deze tekst over het huwelijk. Voordat we die in de oud papierbak gooien bij andere bijbelteksten waar we niks mee kunnen. Kijk eerst maar eens mee wat Paulus eigenlijk zegt. We begonnen te lezen bij dat vers 21. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Dat is het kopje waarin Paulus schrijft over die sociale verhoudingen in zijn tijd. Over het huwelijk, maar later ook over ouders en kinderen en over meesters en slaven. Wees elkaar onderdanig. Elkaar, hè? Daarmee is dus heel gelijk duidelijk. Niemand mag de baas spelen over een ander. En zeker niet in het huwelijk. Als Paulus dan vervolgens zegt, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heren. Dan ligt de nadruk niet op dat onderdanig zijn, want dat had hij al gezegd, dat gold voor iedereen, dat onderdanig zijn. Nee, dat zoals aan de Heren wordt eraan toegevoegd. En met die Heren wordt de Heere Jezus bedoeld. Dus hij zegt, wees onderdanig aan Bram, zoals je onderdanig bent aan de Heere Jezus. Want zijn wij sloofjes van de Heere Jezus, zijn wij slaven van God? Onderdrukt God ons? Speelt God over ons de baas? Nee, integendeel. Wij zijn blij en dankbaar dat we bij God mogen horen. We geloven in God, we dienen God niet omdat het moet, maar omdat het een vreugde is. Omdat het fijn is. Is het vernederend om God te dienen? Moet je je aan God onderwerpen? Nee, integendeel. God zet jou recht op je voeten. God die zegt dat jij er mag zijn. God houdt van jou. Ons geloof in God geeft ons leven zin en betekenis. En als we dan iets voor God terug kunnen doen, dan zijn we daar alleen maar blij mee. En dan zijn we daar ook nog trots op. Ja, zo mag je, Gemma, Bram dienen in het huwelijk. Niet dus om de mindere te zijn, maar juist om in zorg, in aandacht, in liefde echt iets voor hem te kunnen betekenen. Daarin ook helemaal zelf tot je recht te komen, als mens, als wie jij bent. En dat mag dan geen eenrichtingsverkeer zijn, alsof Bram zich daar dan lekker in mag koesteren en dat hij achterover mag leunen. Nee, Paulus die zegt dat de man het hoofd van de vrouw hoort te zijn. En dat betekent niet de baas zijn. Dat is denk ik het misverstand. Verderop zegt hij namelijk, mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief had en zich voor haar heeft overgegeven. Paulus draagt je dus niet op om de baas te zijn, maar om je vrouw lief te hebben. En dat is dan niet maar zomaar een gevoel van verliefdheid. Nee, zegt hij, lief hebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar heeft overgegeven. Nou ja, dat overgegeven, daarmee verwijst Paulus nadat Jezus daadwerkelijk de dood is ingegaan om mensen te redden. Om zondaren hun zonde te vergeven. Hij heeft zichzelf echt helemaal weggegeven, Jezus, toen hij aan het kruis hing. Dat is liefde, zegt Paulus. En zo diep moet jij Gemma lief hebben. Dat is liefde zoals de Bijbel het ziet. Dus als je misschien jeuk krijgt bij die woorden onderdanig zijn en hoofd zijn van, dan komt dat misschien omdat je dat niet begrepen hebt dat het daarover gaat eigenlijk. Wat die woorden in de Bijbel willen zeggen. Christus is niet onze baas, maar hij is onze redder. Wij lopen niet gebukt onder het juk van Jezus, maar we worden door hem bevrijd. Wij koesteren ons in de kerk, in de liefde van God. En dat past Paulus vervolgens dus toe op het huwelijk. Die diepte van liefde en dankbaarheid naar elkaar, van zorg en respect, van de bereidheid om alles te geven als dat nodig is. Prachtig, toch? Ik zou zeggen, laten we deze teksten niet uit de Bijbel scheuren, omdat we denken dat het niet meer van deze tijd is. Met andere woorden zou je zelfs kunnen zeggen, je moet voor elkaar Jezus zijn. Dat is de opdracht. Je moet voor elkaar Jezus zijn. Dat klinkt misschien raar. En toch zeggen we dat in de kerk hier vaker. Een belangrijk aspect van ons geloof is dat wij proberen Jezus te volgen. Dat wij proberen te leven zoals Jezus ook leefde. Zo vol liefde voor de mensen om hem heen. En dat is dus eigenlijk ook in het huwelijk zo. Dat je probeert om zo als Jezus te zijn voor die ander. Paulus schrijft hier dus niet zomaar psychologisch over rolpatronen en zo en hoe je afspraken maakt over het huishouden. Dat is van een andere orde, dat is ook belangrijk. Dat zullen jullie ook moeten doen, want je moet ook gewoon je huishouden regelen. Maar hier gaat het een spa dieper. Hier gaat het over hoe je elkaar ziet als mens, hoe je elkaar voor elkaar bent. Ook in het geloof. Een Jezus willen zijn voor de ander. In en buiten het huwelijk. Ja, dat betekent niet dat je hoogmoedig wordt, dat je denkt dat je perfect bent, dat je die ander wel eventjes zal redden. Nee, het betekent denk ik juist dat je nederig wordt ten opzichte van die ander. Dat is wat Jezus ons leert. Dat je het echt ziet als die ander verdriet heeft. En dat je dan probeert te troosten, zoals Jezus dat deed. Dat je het echt ziet als die ander ergens hulp mee nodig heeft. En dat je dan ook de tijd en de energie vrijmaakt om die ander daadwerkelijk ook te helpen. En dat je het ook ziet als die ander zondigt. Ook dat. En zijn eigen leven misschien kapot maakt. dat je ook dan met liefde de ander terecht wijst en op de goede weg helpt. Dat is natuurlijk heel spannend. Maar sinds een paar jaar komen jullie ook weer hier in de kerk. Nadat een doopdienst in de familie jullie zo geraakt had en jullie de Alfa-cursus hebben gedaan. Maar juist daarin hebben jullie ook dit gevonden van het geloof. Hoe heilzaam het is als je af en toe in je leven gecorrigeerd wordt. Als er iemand af en toe je een spiegel voorhoudt, hoe het er eigenlijk voor staat. Hoe heilzaam het is als je in je leven af en toe rechtgezet wordt. Op weg geholpen. Nou, zo mag het ook zijn voor elkaar. Een Christus zijn voor elkaar. Dat wil niet zeggen dus ook dus dat je huwelijk, dat bestaat om zelf gelukkig te worden. Nee, het huwelijk is niet bedoeld om zelf gelukkig te worden. Het huwelijk is bedoeld om die ander gelukkig te maken. Het is niet bedoeld om te consumeren, om te nemen, maar om te geven. Zoals ook Christus zichzelf gegeven heeft. Dus echt helemaal tot het einde. Ja, dat proberen we natuurlijk in ons hele leven, om te leven zoals Jezus dat doet. Maar Paulus die zegt, als het nou ergens zichtbaar mag worden onder gelovigen, dan is dat in het huwelijk. Dat is de oefenplaats, zou je ook kunnen zeggen, voor de christelijke liefde. Om het echt in de praktijk te gaan brengen, wat je gelooft. Dat is een hele belangrijke les. Je trouwt niet voor je eigen geluk, maar voor het geluk van de ander. En door die belofte aan elkaar te doen, weerspiegel je iets van wie God is. Voor ons. Nou ja, misschien denk je, nou ja, maar dat is zo hoog, zo prachtig, zo perfect. Dat gaat ons nooit lukken. Dat kunnen wij ook niet, denk je dan. Hè? Zo als Jezus zijn. Wie is er als Jezus? Wie zou dat durven zeggen, dat hij zo goed is als Jezus? Jullie zijn al een paar jaar samen. En dan weet je ook wel dat het niet altijd roze geur en maneschijn is in je relatie. Een paar keer heeft jullie relatie ook al op knappen gestaan. Dat het niet goed ging. Je beseft dat die last eigenlijk ook wel heel erg hoog is. De lat ook wel hoog gelegd wordt op deze manier. Nou, ik denk, daarom is het ook toch wel belangrijk om bij deze tekst stil te staan. Omdat we hier ook horen over Jezus zelf. Jezus die zichzelf gegeven heeft voor ons. En juist dat heb je nodig op die momenten dat het zelf even niet lukt. Ja, als je soms faalt in je huwelijk, in de onderlinge communicatie, dan mag je ook deze teksten weer bijpakken en lezen over Jezus die schrijft, die naar de gemeente zich ook buigt als naar zijn bruid. Zo wordt erover geschreven, hè? Als een gemeente zonder vlek en rimpel die Jezus zich ooit toe zal eigenen in het hiernamaals. Zijn gemeente. Dit geheimenis is groot, zegt hij. Ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Met andere woorden, ons spreek over het huwelijk, ook hier in de kerk, dat is niet zomaar een menselijk ideaal. Juist ook het huwelijk, ook juist in zijn falen, in zijn gebrokenheid, in dat het soms moeilijk is en lastig om er voor elkaar te zijn, dat voert ons dan ook juist terug naar dat fundament van ons leven. Als we door onszelf heen zakken en door onze eigen goede bedoelingen en idealen, waar komen we dan op terecht? Nou ja, op onze relatie met God. Waar het ons niet lukt om in Jezus voor elkaar te zijn, dan vallen wij terug op de echte Jezus. Op de enige Jezus. De weg, de waarheid en het leven zelf. Want alleen Jezus kan natuurlijk daadwerkelijk de redder zijn. De zaligmaker. Degene die onze zonden vergeeft. En dat wil hij ook zijn. Dat is hij ook. Ook voor jullie. Ook al jullie tekorten, ook die van de toekomst, die heeft hij al gedragen aan het kruis. Al onze vlekken en rimpels, die heeft hij op zich genomen. Naar het kruis gebracht. En begraven. Dat kunnen wij voor elkaar niet doen, als mens. Dat kon alleen Hij. En dat heeft Hij voor u gedaan, voor jou en voor jullie, Bram en Gemma. Daarom staat er zo mooi, Hij voedt en koestert ons. Staat er in vers 29. Alsof we als zijn gemeente elke zondag op date gaan bij God, bij Jezus, hier in de kerk. En dan voedt en koestert Hij ons. Dat is de zondag waar we horen over Jezus, hè? Over zijn grenzeloze liefde. Over dat het misschien in de week weer verkeerd is gegaan met ons. Met dingen die we niet goed hebben gedaan naar elkaar, niet goed gezegd, gedacht. En dan komen we weer hier en dan mogen we weer opnieuw beginnen. Ja, een relatie tussen man en vrouw. Dat is belangrijk om hier in de kerk te horen. Dat is niet zomaar een relatie die aangaat op basis van verliefdheid. Samenwonen doe je ook niet omdat het praktischer is. Zo begonnen jullie misschien een beetje in het begin. Dachten, ja, we zijn allebei zo druk. Dan zien we elkaar in ieder geval nog rond de maaltijden. Hè, en 's avonds laat. En zo is het natuurlijk ook. Samenwonen is leuk en het is praktisch. Dat is ook het doel van het huwelijk. Dat je samen bent, dat je elkaar ziet. Dat is genieten. Maar laat het hier ook mogen klinken vandaag in de kerk. We zijn juist geroepen om de lat hoger te leggen. Om er iets mooiers van te maken nog. Het huwelijk, het christelijk huwelijk, mag een afspiegeling zijn van wat Jezus voor ons betekent. Niet als eis dat we dat moeten halen, maar als vreugde, als opdracht. Omdat dat mooi is. Omdat dat een licht is in de wereld om je heen. Ik hoop dat we dat met elkaar gezien hebben vanmiddag. Het gaat er niet om dat we verhoudingen van vroeger tussen mannen en vrouwen kopiëren. Nee, ga dat lekker samen uitvogelen hoe je dat gaat doen in de praktijk, hè? Samen. Er moet geen onderdrukking geen terugkeer zijn naar de onderdrukking van de vrouw. Maar laat in jullie huwelijk, Bram en Gemma, zichtbaar mogen zijn hoe je met elkaar omgaat, dienend. Luisterend, respectvol, dat je als Jezus bent voor elkaar. En dat geldt natuurlijk voor ons allen hier, hè? Niet alleen voor het bruidspaar. Dat geldt niet alleen in het huwelijk, maar dat mag ook daarbuiten gelden. En dat houd je alleen vol als je zelf weet dat je van Christus bent. Dat je een kind van God mag zijn. Tot verzoening van al je gebrek en zonde. En dan mag je je ook dagelijks koesteren. In Gods liefde. Amen. Jullie zijn hier natuurlijk gekomen om jullie huwelijk te laten inzegenen. Dat gaan we zo doen, maar we lezen eerst uit het formulier het onderwijs over het huwelijk zoals dat daar staat opgetekend. Het klassieke formulier zoals we dat hier in de kerk gebruiken. Bram Dirk de Greef en Geesje Gemma van Doorn, u die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wilt laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwde in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwde wil hij zegenen en bijstaan, zoals hij beloofd heeft. Hen die in ontucht leven en overspel bedrijven, wil hij daarentegen oordelen en straffen. Voor alles behoort u te weten dat God, onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heersen zou over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haarzelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen te Cana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden. En dat hij de gehuwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Opdat u in uw huwelijk godvrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede is dat zij hun kinderen, wanneer zij die ontvangen, in de ware kennis en vrezen God zullen opvoeden, tot zijn eer en tot hun zaligheid. De derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn alle die de leeftijd hebben en de gaven der onthouding niet bezitten, naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen zij doen naar christelijke regel, met medeweten en instemming van hun ouders of voogden en vrienden. Zo zal de tempel van God, ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Verder behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander, overeenkomstig het woord van God. Allereerst zult u, bruidegom, weten dat God u gesteld heeft tot hoofd van de vrouw. Daar hebben we het net over gehad. Zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw liefhebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente liefgehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als brozig aardewerk eer geven, omdat u beide mede-erfgenamen van de genade des levens bent, en opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent, om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdenden daarin te laten delen. Vervolgens zult u, bruid, weten hoe overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn als uw Heer. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het vrouwelijk geslacht gesproken: tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. Tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten, maar veel eer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren, zoals Sarah Abraham gehoorzaam geweest is en hem haar heer noemde. U zult ook uw man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan uw gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven zonder pronkzucht, om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven. Ik zal nu van de preekstoel komen om jullie de vragen te stellen. Jullie mogen gaan staan en elkaar de rechterhand geven. Bram Dirk de Greef, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Geesje Gemma van Doorn hier tegenwoordig? Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is? Belooft u dat u heilig met haar leven wil, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilige evangelie? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Geesje Gemma van Doorn, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Bram Dirk de Greef hier tegenwoordig? Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilig evangelie? Wat is daarop uw antwoord? Ja. We zingen nu samen Psalm 134, vers 2. En tijdens het zingen daarvan zal het bruidspaar knielen om de trouwzegen te ontvangen. Direct na de trouwzegen zal het bruidspaar gaan staan en hier naast mij gaan staan. En dan zingen we hen staande toe het volgende vers uit Psalm 134, het derde vers. Maar nu eerst Psalm 134, vers 2. Thank you. Bram en Gemma, de Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot dit heilige huwelijk geroepen heeft, verbinden u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Geef ik graag de ouderling van dienst het woord om namens de gemeente de trouwbijbel te overhandigen.
Bruid en bruidegom, Gemma en Bram. Als ouderling van dienst en als jullie wel wijkouderling, is het aan mij de eer om aan jullie de huwelijksbijbel te overhandigen en er iets over te vertellen. In ons kennismakingsgesprek, ongeveer 2 jaar geleden, gaven jullie aan dat er iets veranderd was in jullie leven, waardoor jullie weer naar de kerk zijn gegaan. Er was iets gegroeid in jullie hart. Dat groeien komt trouwens ook tot uiting in jullie werkzaamheden. Gemma knipt de aangegroeide haren van haar klanten weer netjes in model. En Bram snoeit de jonge aanplant, zodat deze ook op de juiste manier kan groeien. Bij de aanplant van bomen gaat het nog veel verder. Jonge boompjes moeten goede voedingsbodem hebben en regelmatig voedingsstoffen, zodat ze zich goed kunnen wortelen als ze groter worden. Dan worden ze gesteund, zodat ze niet bij een flinke windvlaag omvallen. Als ze voldoende geworteld zijn in vaste grond, kunnen ze stormen weerstaan. Zo is het ook met het geloof. Het begint vaak klein en heeft nog geen vaste grond. Dan moet het geloof gevoed worden, zodat het groeien kan. Die groei kan bevorderd worden door ons te verdiepen in Gods woord. Onder andere door bijvoorbeeld de alfacursus, catechisatie, bijbelstudies, de zondagsdiensten en ook door het lezen van de Bijbel. Want daarin vinden we alles wat we nodig hebben voor ons leven. Het kinderliedje zegt het zo mooi. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. We moeten dus net als een boom vast geworteld worden in stevige grond. En die vaste grond hebben we in Jezus Christus. Als we in die rots geworteld zijn, kunnen we de stormen in ons leven, die er toch ook zijn of komen, doorstaan. Dan kunnen we meezingen. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw. Waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Ik wens jullie van harte toe dat die levensbron ook de bron van jullie leven mag zijn.
Dan lezen we samen met elkaar het slot van het formulier, zoals ook op de orde van dienst staat. Hoor nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft. En de fariseeën kwamen naar hem, naar Jezus toe, om hem te verzoeken en zeiden tegen hem: is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Hij antwoordde en zei tegen hen: hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft en gezegd heeft: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Zij zeiden tegen hem: waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar vanaf het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotende trouwt, pleegt ook overspel. Geloof deze woorden van de Heer Jezus Christus en wees er stellig van verzekerd dat God onze Heere u samengevoegd heeft tot deze heilige gehuwde staat. Daarom zult u ook alles wat u in uw huwelijk ondervindt met geduld en dankzegging aannemen als uit de hand van God. Zo zal alles voor u ook meewerken ten goede en tot zaligheid dienen. Onze lieve Heere God vervullen u met zijn genade en geven u dat u in alle godzaligheid, liefde en eenheid lang en heilig samen leven mag. Amen. We bidden het dankgebed uit het formulier en daar hoort ook het Onze Vader bij. Laten we samen danken en bidden. Almachtige God, u bewijst uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen. U hebt van de beginnen gesproken dat het niet goed is dat de mens alleen zou zijn. U hebt hem daarom een hulp geschapen die als tegenover hem is. U hebt verordend dat zij die twee waren één zouden zijn. En u straft alle onreinheid. Wij bidden u, wil deze twee mensen die u tot het heilig huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, uw Heilige Geest geven. Opdat zij heilig leven in een waarachtig en standvastig geloof, overeenkomstig uw goddelijke wil, en tegen alle waar kwaad strijden. Wil hen dan ook zegenen zoals u de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt. Opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond dat u met die vaderen hebt opgericht, de kinderen als het u behaagt hun die te geven, godvrezend mogen opvoeden. Dit alles tot eer van uw heilige naam, tot opbouw van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu wij zo gezegend zijn door God, jullie zo gezegend zijn, mag er ook een collecte opgehaald worden om onze liefde ook voor anderen te tonen. Na de collecte zingen we samen uit op toonhoogte het lied Wat de toekomst brengen mogen, de afgedrukte verzen. Dus de collecte en vervolgens het lied Wat de toekomst brengen mogen. Na de zegen is er hiervoor in de kerk, voor de mensen die daartoe later vandaag niet meer in de gelegenheid zijn, de mogelijkheid om Bram en Gemma te feliciteren met hun huwelijk en de inzegening daarvan. Maar we mogen hier van heen gaan, gedragen door de zegen van God die ik u mee mag geven. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.